Assalamu alaikum, welkom bij de volgende podcast van ISA. Mijn naam is Kothar, ik ben jullie host van vandaag met mij Abdelmohemin, die gaat ook hosten. En onze gast is Nawal Mustafa. Dankjewel voor je aanwezigheid, top dat je er bent.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Yes, hey Nawal, jij bent echt super druk, dus fijn dat je tijd hebt kunnen maken. Je bent nu promovenda aan de VU. Ja. Daarvoor heb je echt van alles en nog wat gedaan. Ik heb een lijstje gemaakt, je hebt bij Amnesty gewerkt, Humanity in Action, De Nieuwe Liefde, Studio Narrative. Waar haal jij de energie vandaan? Wat inspireert jou om zoveel te blijven doen?
Energie, ik heb niet altijd evenveel energie, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Inspiratie, ja, verschillende bronnen. Ik denk, iets waar ik niet echt tegen kan en wat volgens mij een rode draad is in mijn werk en activisme is onrecht. Ik vind onrecht een van de ergste vormen om mensen uit te sluiten. En dat is voor mij een reden om toch actief bezig te zijn in de maatschappij en niet alleen op mezelf en mijn familie te focussen. En de inspiratie daar vooral is op islam gestoeld. Niet alleen, maar vooral ook op islam. Concept rechtvaardigheid binnen de islamitische traditie is iets wat ik echt heel mooi vind. Omdat het ook, het is een methodologie, hè? Het laat je ook zien van, zelfs als het jouw vader en moeder is die een onrechtvaardige handeling verricht, dan nog moet jij rechtvaardig zijn en moet je ze daarop aanspreken. En dat dan denk ik, ja, als ik mijn vader en moeder op onrecht kan aanspreken, dan kan ik iedereen op onrecht aanspreken. Ja. Dus dat, ja.
En heb je een voorbeeld van het grootste inspiratie die je uit het leven van de profeet kunt halen of uit het dagelijkse leven?
Ja, ik vind het altijd kijk, het is heel makkelijk om te zeggen dat de profeet een inspiratiebron is. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel moslims ook in die vuilkuil vallen en zeggen van, ja, de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, is een grote inspiratiebron. Natuurlijk, en het is ook een voorbeeld. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, dik dieper. En wij hebben zo'n rijke traditie als het gaat om islam. En probeer ook gewoon niet voor de hand liggende voorbeelden te kiezen. Dus ik kijk heel graag naar de vrouwen ook binnen de islam. Er is een boek, ik ben de titel even kwijt, waarin dus de 10 belangrijkste vrouwen in de islamitische traditie benoemd worden. Daar staat Khadija, Aisha, Fatima, Asiya. Dus dat zijn voorbeelden die mij laten zien dat mijn traditie ook op die manier ingevuld kan worden. Hè? Dat ik ook inspiratie daaruit kan vinden. Uiteraard de profeet en de khalifs en et cetera, dat zijn ook belangrijke inspiratiebronnen. Maar toch wil ik ook op zoek gaan naar de een beetje minder voor de hand liggende voorbeelden.
Ja. Ja.
Maar die stromen natuurlijk eigenlijk allemaal uit de voorbeelden van de profeet zal zelf. Ja. Alle vrouwen die je net noemde.
Ja, dus vandaar dat ik, het is niet, ik wil geen onderscheid creëren.
Nee,
dus het is een geheel. Ja. Maar omdat wij heel, soms denk ik dat we een beetje lui zijn geworden. En dat is misschien heel breed. Mm. En dat doe ik ook bewust, omdat ik, ik vind dat er niet echt een islamitische gemeenschap bestaat, maar er is wel een massa die dus wel moslim is en die dus wel heel veel herkenpunten met elkaar deelt. En een van de herkenpunten die dus heel vaak genoemd worden, is dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dat vind ik echt heel belangrijk en dat moeten we ook vooral doen, maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, laten we ook meer duiken in onze geschiedenis en kijken van, wie zijn er nog meer? Wie worden niet vaak genoemd? Ook de figuren of de voorbeelden die als problematisch geschetst worden door mensen in de samenleving. Dat zijn juist, voor mij is dat juist interessant om daarin te duiken en te kijken van oké, waarom? En wat is het echte verhaal achter iemand of een actie?
Je gaf net aan dat je terecht heel slecht tegen onrecht kan.
Ja.
Ik denk dat wij dat ook wel hebben. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Maar wat doe je tegen onrecht?
Kijk, ik denk dat je kan heel erg globaal kijken. Je kan heel groot denken van oké, ik ga mij inzetten. En ik ga activisme, politiek gaan schrijven. Ik ga allemaal. Maar het kan ook gewoon klein. Ik denk dat het uiteindelijk is het de methodologie die ik dan uit de islam bijvoorbeeld haal en andere bronnen is dat het ook klein kan. Ik denk dat wij zitten nu op een universiteit. Er gebeuren dingen die ook niet soms door de beugel kunnen op een universiteit. Ik begin gewoon bij je dichtste, bij de groep die het meest in jouw bijzijn is. En dat heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam ook gedaan in zijn geschiedenis. Hè? Van toen de openbaring kwam. Het was niet gelijk van oké, ik ga Mekka verkondigen. Ik ga aan de wereld verkondigen. Nee, het begon eerst met binnen zijn groepje, familie. En dan en zo. En dat is iets wat ik heel belangrijk ook vind in mijn activisme. En het bestrijden van rechtvaardigheid. Dus dat je wel klein begint. En dat je ook kijkt naar... Waar begeef je je op? Ik werk hier op de universiteit, dus dan ga ik daar kijken. Los van de functie die ik hier heb, ga ik ook kijken van oké, wat gebeurt er universiteit breed en waar kan ik een bijdrage in leveren? En dat geldt ook voor bij mijn vorige werkgevers. Als ik het gevoel heb dat, ik ben moslim en ik heb een Somalische achtergrond, dus zwart. Daar zit ook voor sommige mensen een soort van contradictie in, hè? In ieder geval, dat zo wordt het gebracht af en toe. Wat ik dan belangrijk vind met de identiteit die een soort van gegeven is voor mij, is om als ik alleen met moslims die niet zwart zijn te maken heb, om ook te benadrukken, om kijk wat voor onrecht zwarte mensen wel of niet moslim aangedaan wordt binnen Nederland, buiten Nederland, et cetera. Hm. En andersom doe ik dat ook. Als ik alleen met mensen die niet moslim zijn, maar wel... zwart, dus een identificatiemarker met mij delen, ja. Dan probeer ik dat weer te belichten van hey. Dus elke keer probeer ik een soort van een getuige te zijn en te benadrukken van hey, let daar op.
Mm-hmm. Vind je dat niet moeilijk? Als in... ja, kijk, ik kan zelf ook heel slecht tegen onrecht. En ja. Als we het vanuit islamitisch perspectief kijken, dan is onrecht er altijd al geweest.
Ja.
Vanaf het moment dat eigenlijk Sayyidina Adam geschapen was en hij kinderen kreeg toen zijn andere zoon vermoord had.
Ja.
Dat was de eerste onrecht eigenlijk dat gepleegd werd. En sinds toen is er altijd, elke seconde in de wereld, is er ergens onrecht.
Ja.
Of iemand doet iemand wat aan.
Ja.
Dat onrecht heb je altijd.
Mm-hmm.
En dat frustreert, want je kan het proberen in je eigen omgeving op te lossen door bepaald onrecht wat je ziet op te lossen. Maar je zal nooit het gehele onrecht eigenlijk kunnen oplossen. En het enige wat mij als ik zou niet eens weten hoe ik daarmee zou kunnen leven als ik geen moslim was geweest. Hè? Dat de vers waarin Allah zegt van op het moment dat de aarde ten einde is en alles ten einde is, dan is er niks meer.
Ja.
Dan zal alleen Allah blijft over. En dan zegt Allah van voor wie is het koninkrijk vandaag?
Ja. Ja.
En dan is het alleen voor Allah. En daarna zegt la zulma liyom, geen onrecht is er vandaag.
Ja.
En dat is de dag van rechtvaardiging. Dat is de dag dat iedereen zijn recht terugkrijgt. Maar als je niet het gevoel hebt, als je niet gelooft dat er een moment gaat komen van totale rechtvaardigheid, dan leef je dus altijd in een wereld van onrechtvaardigheid.
Ja.
Want die onrechtvaardigheid is er altijd.
Ja, maar dat onderschrijf ik helemaal. Dat is ook, ik heb de illusie ook niet dat wij rechtvaardigheid gaan bereiken of totale rechtvaardigheid op aarde nu in onze levens. Maar dat betekent niet dat je...
niks hoeft te doen natuurlijk.
Nee, precies. Dus het is niet zo van... uiteindelijk denk ik, kijk, zelfs wat wij als rechtvaardig zien. Hè? Onze strafrechtssysteem bijvoorbeeld. Iemand pleegt een moord, mag een paar jaar naar de gevangenis. Dat is, voor mij is dat niet rechtvaardigheid. Diegene wordt gestraft, maar ik krijg daarmee niet wat jij mij ontnomen hebt. Het leven dat je ontnomen hebt, daarmee breng je het niet terug.
Dus
het
is net Hitler die dan 6 miljoen Joden vermoord heeft en dan zelfmoord pleegt.
Precies.
Dus zo komt hij eigenlijk dan vanaf.
Precies. Precies. Dus ik geloof ook niet... kijk, ik bedoel, er is een vergelding misschien op aarde en dat mensen wel een soort van een straf krijgen opgelegd, maar de straf weegt helemaal niet op met de daden die zij verricht hebben. En ik denk
Nee, precies. Dat is moeilijk.
Ja,
dat
maar ik denk als moslims, wij weten dat er een hiernamaals is en dat gaat gebeuren. Dus juist daarom denk ik van, nou ja, je bent een stranger op deze wereld. Hè? Je bent gewoon tijdelijk hier, je wandelt er doorheen en je probeert zo goed mogelijk het onrecht wat je op je pad tegenkomt te veranderen. Of in ieder geval een positieve bijdrage daarin te leveren. Ja.
Wat ik daar zelf ook interessant aan vind is, uiteindelijk is er misschien rechtvaardigheid, maar we leren ook van het geloof dat het gaat om de intentie.
Ja.
Dus we zullen misschien niet het resultaat zien van onze inzet, maar God weet wel wat wij proberen.
Ja.
En uiteindelijk is dat wat telt, denk ik.
Ja, inderdaad. En je moet gewoon doorgaan.
Ja, precies. Wat ik interessant ook vind, is je gaf net aan dat het terecht niet altijd rechtvaardig is.
Ja.
Maar je bent wel echt helemaal into de terecht. Je werkt in de terecht. Je bent er veel mee bezig geweest.
Ja.
Hoe verhoud je je daartoe op die manier?
Ja, lastig. Ik heb een moeilijke relatie met het terecht. Omdat het is nodig. Kijk, ik bedoel, we moeten ons leven ordenen. Dus wat dat betreft is het wel nodig om een soort van orde, misschien soms fake orde te scheppen. Maar tegelijkertijd, kijk, Toen ik rechten ben gaan studeren in Groningen, wilde ik advocaat worden. En ik wilde advocaat worden omdat mijn familie in een asielprocedure 10 jaar lang heeft gezeten. En opnieuw asiel had moeten aanvragen in Nederland. Terwijl we gewoon al 10 jaar een leven hadden opgebouwd hier. En ik ben heel jong al begonnen dus met tolken voor mensen die dan net in een... Wij woonden vlak bij een opvangcentrum, een ACT. En mijn moeder en vader hebben altijd een open huis gehouden. Dus alle nieuwe mensen uit Somalië. Mijn moeder heeft zich in Somalië leerde Arabisch. En zij heeft zich opnieuw, ja, net als Engels wat je hier krijgt. Maar dat is niet, ik bedoel, het is niet perfect. Maar zij heeft toen in de ACT opnieuw Arabisch moeten leren eigenlijk. Omdat ze ook voor anderen, omdat ze anderen ging helpen met tolken en noem maar op. Zo ben ik dus opgevoed. En ik zag het onrecht wat al die mensen die dan naar Nederland komen aangedaan werd. Ook vaak door onkunde van advocaten. Dus toen dacht ik, nou, ik ga hier iets mee doen. Ik ga vreemdelingenrechtadvocaat worden. Nou, ik ben rechten gaan studeren en toen kwam ik erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo... ik vind het voor mijzelf niet een mooi beroep, omdat je... ik ben heel kritisch op regels ook. En daar, ik leer alleen het toepassen van regels en de uitzonderingen en, ja, en noem maar op. Maar niet kritisch reflecteren op waar komen de regels vandaan.
Ja.
Het zijn ook regels gemaakt door mensen. Het zijn, ja, regels gemaakt in een politieke, maatschappelijke context.
Ja.
Dus en daar kon ik niet mijn ei in kwijt. En toen kreeg ik een beetje een crisis. Van, ga je met je opleiding stoppen? En, ja, ik heb zo hard mijn best gedaan om rechten te gaan studeren. Ja. En uiteindelijk heb ik bedacht van oké, laat ik dan richting meer internationaal mensenrechtenkant opgaan. Omdat dat iets meer speelruimte geeft om ook in gesprek te gaan met het recht. En ook het recht te kunnen bekritiseren. En zodoende ben ik dus ook, ja, dus niet meer advocatuur, maar wel een grote NGO. Dat was mijn ambitie om daar te gaan werken. Daar heb ik ook ontzettend veel geleerd. Maar tegelijkertijd zag ik ook de beperkingen daarvan. Mm-hmm. Ik bedoel, iedere baan heeft zijn beperking. Maar ja, grote NGO's hebben ook te kampen met zelfredzaamheid, zelfbehoud. Hè? Dus ze moeten voortbestaan. En dus daar had ik wel moeite mee. Dat ik dan denk, ja, eigenlijk wil ik gewoon aan het werk gaan met datgene wat ik aan het doen ben. En ik ben dan niet zo bezig met het voortbestaan van de organisatie of zo. Mm-hmm. En dat bracht ook frictie op een gegeven moment,
ja,
in mezelf. En ik zag mezelf niet 50 jaar dat werk doen.
Ja.
Dus toen ben ik nog... En ik had altijd wel een beetje ambitie in onderzoek doen. Maar ik had zo lang gestudeerd dat ik geen zin had om door te gaan na mijn studie. Ik wilde gewoon aan het werk gaan. Dus toen ben ik toch na gaan denken van oké, ik wil graag een PhD gaan doen. En misschien is dat toch een manier om autonoom te zijn voor zover het kan. En mijn eigen visie, ideeën daarin kwijt te raken. Dus zodoende ben ik hier terechtgekomen.
Ja, ja, ja. Wat ik ook wel interessant vind aan je verhaal is, enerzijds heb je dus dat microniveau, dus, ja, binnen je eigen omgeving verandering, ja, proberen te bewerkstelligen.
Ja.
Tegelijkertijd proberen op systematische wijze via zo'n NGO, ja, dat te doen.
Ja.
En dan toch tegen grenzen aanlopen.
Ja.
Terwijl ik heb wel het gevoel dat beide nodig zijn.
Ja.
Of, hoe ga jij daarmee om dan? Van, hoe kies je voor zeg maar micro of macro? En soms, ja, dan ben je ook gewoon moe inderdaad. Of wanneer ga je uit zelfbescherming even een stapje terug doen? Want, ja, het is ook vermoeiend.
Ja.
Elke keer uitleggen of getuigen zijn.
Ja, precies. Ik denk sowieso Ramadan. In de maand Ramadan doe ik eigenlijk nooit dingen.
Mm-hmm.
Want dan... En ik zie de laatste jaren ook heel erg heel veel iftarfeestjes en dingen. En ik heb echt zoiets van, nee, ik wil gewoon in de Ramadan wil ik even een stapje terugnemen. En ik wil focussen op alles wat ik afgelopen jaar heb gedaan. Niet op alleen religie, maar ook gewoon reflecteren. Dus meestal neem ik dan echt gewoon, ik werk dan alleen. En vooral de laatste 10 dagen werk ik meestal niet, mm-hmm, bewust. Dan hou ik gewoon, neem ik vakantiedagen op. Dus dat is een moment dat ik even uitstap en probeer te reflecteren en te kijken ook van hoe sta ik met mijn religie. En een punt wat ik afgelopen jaren, waar ik wel tegenaan ben gelopen, is hoe blijf je toch bezig met je religie terwijl je met je carrière bezig bent. Mm-hmm. Want dat kan heel makkelijk een bijeenkomstigheid worden. Dus je kan niet overal bidden, bijvoorbeeld. Kijk, gelukkig tot nu toe heb ik overal kunnen bidden waar ik kwam. Bij Amnesty heb ik gewoon gevraagd van ja, ik moet gewoon bidden. En ik werk hier, dus ik wil graag een ruimte en mensen staan. Kijk, wat ik gemerkt ook heb is, je moet het gewoon eisen, vragen. Dus... Ik heb het idee dat sommige mensen soms daar bang voor zijn. Hè? Of omdat je dan daarmee ongemak creëert. Of jezelf ineens soort van... Je laat zien hoe anders je bent. Ik heb daar niet zo heel veel moeite mee. Maar ik heb wel gemerkt dat ik daar wel mee gestruggeld heb. Dat ik dan heel hard aan het werk ben. En wel bid, maar dan echt gewoon tussendoor. Niet Koran lees. En veel meer met het wereldlijkse bezig ben dan met religie. En mijn familie is een andere bron van rust. Dus als ik naar mijn ouders toe ga, ik heb jonge broertjes en zusjes, dan kan ik ook echt uitzoomen en even weg. En uiteindelijk denk ik ook de struggles die je onderweg tegenkomt, dat is ook een onderdeel van mijn ontwikkeling. Dus ik zou ze ook niet uit de weg willen gaan of zo.
Ja. Nee, klinkt herkenbaar dus.
Ja, en wat ik luisterde vanochtend een podcast van Zoe Webb en die zei ook, als het gaat om hoe we ons verhouden tot de samenleving, dat Gods vrucht en Gods vrees is niet per se dat je je terugtrekt uit de samenleving, maar juist met al die moeilijkheden, precies, daarmee probeert om te gaan. Zelfs als je dus om een gebedsruimte moet vragen, dat is denk ik ook echt een teken van een goddelijke, of tenminste een spirituele daad. Ja, je moet jezelf daaruit plaatsen.
Het gaat allemaal om intentie natuurlijk, want het werk op zichzelf is al aanbidding.
Precies, ja. Dus en dat, ik vind dat wel, maar ik merk wel, en dat had ik ook toen ik jonger was, dat ik dan dacht, ja, ik ga dan vragen en dan, ik weet niet wat ze ervan gaan vinden.
Dat wil niet gek
nou. Ja, precies, dan denk ik, ja, wat moet ik daarmee? En, dus ik vond het zelf heel ingewikkeld en ik merkte dat ik, zonder dat anderen mij beperkingen gingen opleggen, ging ik mezelf al een beperking opleggen. En het is goed om je daar bewust van te zijn, want dan kan je het ook veranderen. Dus ik ben heel vaak daarmee bezig. Dus ik kijk gewoon van, doe ik iets? Vraag ik het niet omdat ik denk, oh, dat gaan ze raar vinden. En uiteindelijk denk ik, ja, ze vinden me toch al raar. Dus het maakt toch niet zo heel veel uit of zo, denk ik.
En ik denk dat hoe vaker we dit soort dingen vragen, of hoe vaker we aangeven van, hey, ik wil een gebedsruimte, of ik wil even 5 minuten pauze, want anderen gaan dan even roken. Nou, ik ga even bidden. Ja. Hoe normaler het wordt. Ja. Ik bedoel, als wij met z'n tienen dat doen, op een gegeven moment weet de universiteit ook van, oh ja, er zijn wat mensen die dat graag willen.
Ja,
dus laten we dat gewoon doen.
En je zult wel, ik denk dat onze huidige politieke, maatschappelijke context gaat het ook ingewikkeld maken, denk ik. Kijk, ik zei zojuist al, ik ben in Groningen opgegroeid. Daar was het echt gewoon, ik bedoel, een gebedsruimte op een moskee of op een universiteit. Dat was ongehoord. Dus ik moest dan kijken van hoe ik waar en inhalen. En ik weet dat ik in de H&M in de pashokjes wel eens ging bidden. Omdat ik dacht van ja, ik moet toch ergens bidden. dat, maar... Kijk, er is dus heel veel... ik denk dat er afgelopen jaren is er heel veel aandacht voor islam. Vaak negatief. Maar dat creëert mogelijkheden. Omdat mensen wel bekend zijn van... Oké, ze gaan 5 keer per dag bidden. Of iemand is aan het vasten. Of kan je daar ook gewoon... En ik geloof echt dat de meeste mensen niet zo welwillend... zijn best wel willend. Weet je? Ik bedoel, het is niet, ze zijn niet heel negatief. Je moet gewoon... Je moet durven. Je moet gewoon duidelijk...
Sprek aangaan, communiceren.
Ja, en ook daar gewoon je duidelijk... Naar. Ik bedoel, je bent moslim. Dat is een onderdeel van je identiteit. Je hoeft niet op te gaan in de mainstream. Je mag best, ik vind het heel belangrijk om mijn islamitische identiteit uit te dragen. En mijn islamitische identiteit is echt niet afhankelijk van of ik wel of niet een hijab draag. Maar het gaat ook om, als het gesprek over islam gaat, dat ik ingrijp. En dat ik wel corrigeer of dat ik wel een gebedsruimte opeis. Of dat ik wel bewustwording creëer over Ramadan. Dus dat ik wel met die thema's bezig ben. Ja, het is moeilijk. Ik bedoel, het is echt moeilijk, vooral in onze maatschappelijke context. Maar we moeten het wel doen.
Ja, ik denk dat niet zozeer opeisen is, maar meer... sommige werkgevers staan ervoor open.
Ja.
En die bieden je ruimte aan omdat ze dat kunnen.
Ja, precies.
En ja, soms kan het niet. Nee, en dan kan het niet. En dan moet je daar op jouw manier mee zien te leven natuurlijk.
Ja, creatief.
Ja, precies. Dit gaat erom dat je, denk ik, vooral communiceert met elkaar.
Precies,
en niet over elkaar.
Nee, precies.
En als je met elkaar communiceert, dan merk je al heel gauw van... vaak van, hey, zij, als ik even in wij en zij praat, ja, is het van, zij zien van, hey, er zit een verhaal achter, interessant, ja, weet je wel, tof dat hij het even communiceert. En vanuit de wijkant is het van, oh, hij of zij is best wel aardig eigenlijk en ja, ze willen best wel hierover communiceren. Ja. Dus vaak ja, is het gewoon, praat gewoon met elkaar.
Ja, ja, precies eens. Ja. En het zijn soms ingewikkelde gesprekken, maar ja.
Ja, en er moet ook wel welwinnendheid zijn van beide kanten. Want ja, met de Ramadan hebben jullie vast ook voorbij zien komen van, ja, ja, we krijgen weer die vragen over het glaasje water in de Ramadan. Dat ik denk van, ja, ik snap wel dat we daar een beetje moe van worden, maar ja, het zijn ook oprechte vragen soms. Ja. En dan kan je die het best gewoon beantwoorden in plaats van bij voorbaat ervan uit te gaan dat het cynisch is. Ja. Dus het is denk ik iets wat van beide kanten moet komen.
Ja, ik vind dat soms ook wel ingewikkeld als ik heel eerlijk ben. En ik heb, kijk, ik bedoel, iedereen zit in een fase van je leven. Dus ik ben nu in een fase waarin ik misschien wel of niet die vragen wil beantwoorden. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik, kijk, ik heb heel lang gedacht van, nou, als ik maar gewoon communiceer met mensen, dan komt het goed. Mm-hmm. En op een gegeven moment realiseerde ik me ook dat dat niet altijd hetzelfde is. Dus kijk, er moet ook inderdaad welwillendheid zijn. En waar komt de vraag vandaan? Weet je, ik bedoel, dat is ook een hele belangrijke. Is het een vraag om een beeld wat je al hebt te bevestigen? Of ben je oprecht geïnteresseerd in mij, mijn religie, noem maar op? Mm-hmm. En ik heb ook een periode gehad dat ik weigerde om gewoon het gesprek aan te gaan. Omdat ik ook denk, het is ook een soort van inbreuk in je privéleven. Hè? Want als ik dan...
Maar iedereen is vrij om te vragen wat hij wil natuurlijk.
Ja, maar ik hoef geen antwoord te geven.
Je hoeft niet te antwoorden.
Ja, precies, maar, dat was het. Ja. Dus ik gaf geen antwoord omdat ik dan, kijk, ik heb een voorbeeld dat ik ben een paar jaar geleden in Amerika geweest en toen ik naar Amerika toe ging, toen dacht ik, ik ga vast met islamofobie te maken krijgen. Ik was helemaal voorbereid. Ik dacht, ik moet voorbereid zijn. En op Schiphol werd ik juist door de Nederlandse douane of maar associeer enorm ondervraagd. Wat ik daar ging doen, wie ik was, wat ik hier gestudeerd had, waar ik werkte, noem maar op. Toen ik in Amerika aankwam, ik weet ook wel dat het te maken heeft met dat ze graag, dat Amerika wil dat de controles in de nationale, waar je vandaan komt, dat dat gedaan wordt. Maar goed, toen ik in Amerika, het is ook beeldvorming, het is ook wat het met je doet. Hè? Dus toen ik in Amerika aankwam, toen vroeg degene bij de security van, wat ga je doen? Business or pleasure en heel veel plezier en doe dit en zus en zo. Dus dat was al een moment dat ik dacht van, oh, ik kom al met een soort van een bepaalde bril, kom ik hier binnen met een bepaalde verwachting. En die verwachting, daar wordt niet aan voldaan. Dat vond ik heel verrassend. En een andere punt tijdens mijn reis in Amerika is dat ik van Washington naar New York ging met de bus, met zo'n Greyhound bus. En die vertrekken dan in Chinatown in New York. En heel veel Aziatische mensen, heel veel Afro-Amerikanen. En er was één witte jonge man en ik. En er was heel veel gedoe. En hij vroeg mij van, weet je wat er aan de hand is? Ben je vaker met de bus gegaan? Dus ik zei, nee, ik kom hier niet vandaan. En hij vroeg mij, waar kom je vandaan? En toen raakte ik een beetje in de war. Toen dacht ik, wat bedoel je? Dus ik antwoordde, want in Nederland gaat het vaak om, waar kom je vandaan is mijn route. Dus ik gaf antwoord van, ja, Somalië. Dus, en toen zei hij, nee, ik bedoel, waar woon je? Waar kom je vandaan? Dus ik zo, oh ja, ja. Nederland. Dus we hadden een ander soort gesprek. En ik heb daarna echt 3 uur lang in een bus met die jongen gezeten. En we hebben over van alles gehad. Over politiek, over economische ongelijkheid, over noem maar op. En geen één keer ben ik gevraagd waarom ik een hijab draag. En dat is heel vaak iets wat in Nederland wel gebeurde. Hè? Dus dat ik elke keer mijn moslim zijn moest verantwoorden of zo tegenover anderen.
Maar ja, aan de andere kant, als iemand dat niet oprecht niet weet,
ja,
dan vind ik niet dat je diegene kwalijk mag nemen. Of nou, moet nemen voor die vraag. Ik vind juist tof dat iemand die vraag stelt.
Ja.
Ook al denk je van, ja, we leven in de 21ste eeuw.
Ja.
Je zou dit moeten weten, ja.
Nee, het gaat mij niet eens om moeten weten, maar het feit dat jij jezelf het privilege geeft om mij te ondervragen, want ik ondervraag de ander ook niet. Dus er is een ongelijke relatie. Kijk, als het een gesprek is, het is niet zo dat
maar
ik...
Maar er zijn ook referentiekaders. Het is iemand die opgegroeid is in een Katwijk, bij wijze van, ja, of ergens in Zeeland, en, ja, of in de Bijbelbelt of wat dan ook, en die alleen maar datgene kent wat hij kent.
Ja.
En je ziet opeens een Somalische meid met een hijabi langslopen, ja, die vrolijk huppelt en praat over Amnesty en, ja, rechten en PhD en hoe, ja, maar. Dan denk je ook van, hey, dit ken ik helemaal niet. Nee. En dan is hij gewoon heel benieuwd naar je verhaal. En waarom doe je dit en waarom draag je dat? En dat is niet omdat hij je ondervraagt, maar hij kent dat gewoon niet.
Nee, maar dat is een andere scenario wat jij schetst. Hè? Wat vaak gebeurt is dat mensen die ik niet ken in trein, bij bussen. En vandaar dat ik de busvoorbeeld ook interessant vond in Amerika. Mensen die je totaal niet kent, met wie je helemaal geen gesprek hebt, nadat je al hoi hebt gezegd, gelijk afvragen van, hey, moet je verplichten dat je hebt opdragen. En dat vind ik heel intrusive. Dat vind ik heel erg inbreuk. En ik hoef daar niet in mee te gaan met het feit dat je jezelf permitteert. Het gaat mij niet om het gesprek. Het gesprek kan wel of niet plaatsvinden. Ik vind dat degene die in dat gesprek zitten zelf bepalen of ze wel of niet. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat mensen wel bewust zijn van wat ze anderen aandoen. Op het moment dat je niet per se aandoen. Want jij kan het prettig vinden. Ik kan misschien een slechte dag hebben en denken van, laat me met rust. Ik wil niet hierover praten. Dus dat je wel een beetje zelfreflectie hebt voordat je die vraag gaat stellen.
Maar is dat niet moeilijk? Want dan ga je het gevoel krijgen dat je altijd op je tentjes moet lopen en de ander niet de vraag kan stellen die je wil stellen. Dus wat gaat er gebeuren? Je gaat niet meer met elkaar communiceren, maar over elkaar communiceren. Mm-hmm. En dat is juist, denk ik, wat je niet moet hebben. Je moet juist alles kunnen vragen.
Ja, maar ik denk,
en je hoeft niet overal antwoord op te willen geven, maar het gevoel moet hebben van, moet ik dit vragen of ga ik diegene hiermee kwetsen?
Nee. Dat is niet de rest. Zelfreflectie wat ik heb, wat ik bedoel, is dat mensen gewoon moeten weten waarom ze een vraag stellen, wat ze aan jou vragen. En dan nog kan je gewoon het gesprek hebben. En het is ook relationeel. Hè? Dus het is afhankelijk van welke relatie ik met jou heb. Mm-hmm. Kijk, met mijn vrienden die niet moslim zijn, kan ik ook van alles en nog wat praten. Die mogen me altijd alle vragen stellen. Als ik op een nieuwe werkplek kom, dan vind ik ook dat in mijn eerste week, om dan gewoon gelijk een islamdiscussie te gaan hebben, dat hoeft voor mij niet.
Ja,
snap je wat ik bedoel? Dus het is gewoon afhankelijk van de context en het is ook afhankelijk van de intentie. Ik heb ook wel eens gehad dat mensen dan vragen stellen en ik wil best antwoord geven, toen vooral ook. Maar ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in wat ik te zeggen heb. Ja. Het is om iets te bevestigen. Dus ik vind het heel ingewikkeld. En ik denk, kijk, want ik ben gedwongen om te reflecteren op hoe ik mij beweeg in de samenleving. Belemmert me niet om vragen te stellen of gesprekken aan te gaan. Ik vind dat de andere ook zich bewust moet zijn op hoe hij of zij beweegt in de samenleving. Mm-hmm. Dat is wat ik bedoel met de reflectie.
Ja. Het gaat ook om gelijkwaardigheid. Ik weet nog een keer, ik had zo'n gesprek met iemand, die vroeg mij naar mijn geloof. En ik had zoiets van, inderdaad, ik heb het gevoel dat de intentie wel oké was. Dus ik ga dat gesprek aan. Interessant gesprek. En toen vroeg ik van, ja, en wat geloof jij eigenlijk? Ja. Nou, hij was super verrast.
Ja, precies.
Want het is veel normaler om die vraag te stellen dan om die terug te krijgen.
Ja, ja.
En toen was hij moest hij een beetje lachen. Zei ik van, dit is dus wat wij elke keer meemaken.
Ja,
en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jij gelooft. Want of je nou wel of niet gelooft, stel je bent atheïst, dat is ook een overtuiging. Ben ik ook wel benieuwd naar.
En het is interessant. Ja. En jullie kunnen alsnog een hele interessante gesprek hebben. Dus ik denk dat er en daarmee, kijk, ik vind het heel belangrijk dat er verschillende strategieën naast elkaar kunnen bestaan en moeten bestaan. En dat iedereen voor zichzelf uit moet maken van, hoe ga ik hiermee om in de context waarin ik zit. Dus ik vind niet, en dat is waarom ik op de bevraging van moslims, waarom ik dat soms problematisch vind. Ik vind niet dat er altijd van jou verwacht moet worden dat jij bereid moet zijn om antwoord te geven. Ik vind ook dat je gewoon soms geen antwoord hoeft te geven, of dat jij de vraag terugkeert wat jij gedaan hebt. Hè? Mm-hmm. Dus ik wil gewoon dat er bewustwording is onder moslims en ook niet-moslims, van dat er niet één manier is van hoe je hiermee omgaat. En, dus dat heeft te maken met het hele idee van good Muslim versus bad Muslim. Dus als ik niet het gesprek aan wil gaan, ben ik dan slecht? Mm. Nee, want misschien heb ik gewoon geen zin. Misschien doe ik het niet om mijn mentale gesteldheid. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is, het is gewoon belangrijk om verschillende opties voor jezelf in je achterhoofd te houden.
Ja, interessant man.
Ja, ik wil even terugkomen op een punt van eerder. Want ik vond het mooi dat je dat aankaartte. Van hoe jij zowel binnen de islamitische gemeenschap als buiten de islamitische gemeenschap op een bepaalde manier ook met onrecht om moet gaan.
Ja.
Want ik heb het gevoel dat wij als moslims eigenlijk vaker praten over wat ons wordt aangedaan dan wat wij onderling met elkaar doen.
Ja.
Hoe ga jij daarmee om? Je gaf net al aan, als ik dan bijvoorbeeld in zo'n groep ben, dan mijn achtergrond is dan heel aanwezig. En dat wordt soms niet gezien of erkend.
Ja. Ja, kijk, het is ingewikkeld en het is heel vermoeiend, kan ik je vertellen. En het idee van getuigen, wat ik zojuist ook zei, heb ik van James Baldwin, zijn documentaire I Am Not Your Negro. Daarin zegt hij, want hij is in de tijd van de Civil Rights Movement in Amerika, sloot hij zich niet aan bij een groep, maar was hij gewoon een soort van onafhankelijke persoon die zich ook bewoog in die maatschappelijke realiteit. En hij zegt ook, I'm a witness to. Ik ben eigenlijk een getuige van wat er eigenlijk zich afspeelde. En ik heb de functie die hij zichzelf ook toeschreef, is dus dat hij daardoor ook vocaal is in elke setting. Mm-hmm. En dat vond ik heel mooi en dat sprak mij aan, omdat ik mij nooit volledig tot een groep vind behoren. Dat hoeft ook niet. En kijk, ik snap waarom moslims veel meer bezig zijn natuurlijk met er wordt iets ons aangedaan. Dat klopt ook. Niet alleen nationaal, maar ook globally gebeurt dat. Is er best wel een aanval op islam, naar mijn mening. Dus dan, dat begrijp ik, dat je dan terugtrekt en denkt van, oh, ik moet in een soort van bescherming houden. Maar ik denk niet dat ik denk niet dat dat ook iets is wat ons profeet sallallahu alaihi wasallam deed. Ik bedoel, als de grootste aanval op islam is in zijn tijd geweest. En toch was het niet een ingekeerde groep, hè? In zichzelf gekeerde gemeenschap. Dat was dat niet. Dat was een gemeenschap die ook floreerde en handel dreef en uitging. En uitging. Maar dus de samenleving, gewoon een echt een onderdeel van de samenleving. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is om dat ook gewoon te doen. Ik denk dat wij ook een alternatief kunnen zijn en kunnen hebben voor heel veel maatschappelijke problemen en spanningen. Omdat we een methodologie hebben meegekregen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En ik denk dat het ons taak is om dat ook gewoon te doen, hoe moeilijk het ook is soms. Het is gewoon heel belangrijk. Als ik dan over, want ik doe veel met racisme en ook islamofobie. Want ik ga dan niet alleen racisme als concept gebruiken, maar ik kijk ook naar de islamitische bronnen. Wat zegt de islam hierover? Ik verwijs heel vaak dan naar de laatste preek van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, waarin hij dat ook heel duidelijk aangaf. Hè? En dus zo probeer ik altijd wel mijn islamitische identiteit naar voren te brengen, ongeacht waar ik ben. En ik merk dat mensen dit gewoon niet kennen. Mm-hmm. Als ik dan over het concept van rechtvaardigheid in de Koran ga citeren, dan, of een aya uit de Koran ga citeren, dan zijn mensen echt verrast. En ik moet zeggen dat ook ik het heel moeilijk vond. En ik wilde ook gewoon niet over islam praten en actief daarin zijn. Tot 2015. Omdat het gewoon heel... je hebt niet alleen een aanval vanuit de buitenwereld, maar ook gewoon intern. Ben je wel moslim genoeg? Hoe je het doet, is dit wel, weet je wel, je bent... dus,
en waarom 2015?
Ja, dat was een moment dat ik in de Nieuwe Liefde een evenement ging doen. Het heet Rebel en... Volgens mij Rebel en Resistance, iets in die trend. En het was en ik was in de eerste instantie gevraagd om achter de schermen gewoon mee te denken aan de opstelling en wie er uitgenodigd worden. En ik was gewoon heel kritisch ook, omdat er, wat ik heel vaak in debat zie of op tv-programma, is dat er je hebt de moderne, verlichte moslim, iemand met een moslimachtergrond, de orthodoxe, radicale moslim aan de andere kant. En die moeten dan met elkaar in debat gaan.
Een show.
Ja. En het is gewoon, het gaat nergens over. Het is niet inhoudelijk. Het gaat echt, het is gewoon entertainment. En dat wilde ik voorkomen. Dus ik was de hele tijd heel kritisch. En ze hadden dus een Sufi moslimvrouw uit Amerika die in de Civil Rights Movement heeft gezeten. Zohara Simmons heet zij. Hadden ze uitgenodigd als keynote. En daaromheen wilden ze ook een aantal Nederlandse sprekers uitnodigen. En ze hadden eerst Tofik Dibi en iemand anders. Maar die haakte af. En op een gegeven moment hadden ze mij gevraagd om een soort van de context in Nederland te schetsen. En toen dacht ik, ja, ik wil het eigenlijk niet. Want ik wil niet, want zij is Sufi. En dat is dan een soort van de light version of islam. Wat dan een soort van geaccepteerd wordt. Kijk naar Rumi en hoe Rumi, de poëet en geleerde, hoe hij omarmd wordt. Een soort van watered down version van wie hij was.
Terwijl zijn boek over liefde naar God toe ging. Hè?
Precies. En dus dat wordt dan gewoon helemaal gekaapt en refurbished eigenlijk. En Tofik Dibi, ik kende Tofik helemaal niet. Wat ik van hem kende is dat hij toen net uit de kast was gekomen. En ik dacht, ja, ik weet niet hoor. Ik zie het al gebeuren dat ik dan daar ga zitten als de orthodoxe moslima. En er is ook niks mis met orthodoxie hoor, maar gewoon een beeld van me. Ik wilde niet aan een show meedoen, dus ik was heel kritisch. Na heel veel praten hebben ze me wel kunnen overtuigen. En het was echt een heel mooi gesprek. En dat heeft mij toen wel overtuigd om meer hierover te praten. Omdat ik toen ook over rechtvaardigheid had en racisme en inspiratie. En omdat ik ook gewoon de hypocrisie ging benoemen van dat er allemaal mensen op Facebook op de evenementenpagina kritisch waren. Oh, en moslima en vrij. En dat kan toch niet? Het is allemaal tegenstrijdig. En het waren allemaal mannen. Overigens.
Typerend?
Ja, heel typerend. Dus ik dacht, oké. Dus ik ging dat ook tijdens het gesprek in mijn 10 minuten ging ook dat naar voren brengen. Maar ik heb ook gewoon backlash gehad van, of nou, backlash wil ik het niet noemen, maar ook gewoon van moslims die dan zeggen van heel kritisch zijn op mij. Of dat ze dan zeggen van ja, dit is niet islamitisch. Of als het gaat om feminisme. Ik heb een tijdje geleden een interview gegeven.
Ja. Dan is er van beide kanten een soort verwachting van representatie.
Ja, van
oké.
Wel of niet, wie ik wel of niet zou moeten zijn. En dat vind ik soms ingewikkeld. En dat weerhield mij heel, heel lang. En een andere punt wat mij heel erg weerhield. En wat ik ook heel vaak naar voren breng. Is ik ben geen theoloog. En ik wil ook niet.
Ik wil geen theoloog. Kwesties op te lossen.
Precies, dat wil ik absoluut niet. En ik wil ook niet, ik ga niet Koranteksten uitleggen. Ik ga ook geen hadiths uitleggen, want dat is helemaal niet mijn taak. Dat is niet iets wat ik kan. Maar ik kan wel gewoon mijn interpretatie van de dingen die ik gebruik als inspiratie en hoe ik het zie, kan ik naar voren brengen. En als dat interessant voor je is, oké. Dus ik geef ook heel vaak aan van, ik vertegenwoordig niemand. Alles wat ik vertel of deel heeft echt gewoon te maken met de opvoeding die ik heb gehad. En hoe ik islam vanuit mijn opvoeding heb meegekregen. Wat voor islam, hoe, dat leg ik dan uit. Dus ik vertegenwoordig niemand. En daarnaast, ik ben geen theoloog, dus ik ga ook niet theologische discussies aan.
Maar waarom ben je dan wel naar zo'n programma gegaan? Want daarin...
Omdat het niet om... Het gaat vaak niet om theologie, maar het gaat om maatschappelijke thema's.
Maar hoe is dat gesprek eigenlijk uiteindelijk verlopen tussen jou en de dame?
Het ging heel goed, want ik ging gewoon hebben over de problemen of de obstakels waar we tegenaan lopen als moslims in Nederland of in het Westen.
Wat zijn de grootste problemen en obstakels, vind jij, in de Nederlandse samenleving voor moslims en niet-moslims, hoe wij samenleven?
Ik denk sowieso mediabeeldvorming is echt iets wat enorm veel invloed op ons heeft. Ik vind... maar ook politiek, de manier waarop over ongegeneerd eigenlijk gewoon scheldpartijen zijn. Dehumanisering. Ja. Ik zeg heel vaak de dehumanisering van moslims. Het behandelen van moslims alsof ze tweederangs burgers zijn. Dat zijn dingen waar die gewoon direct invloed op ons hebben. Hè? Dus, en ook... Misschien soms niet in de zin van dat je niet een opleiding kan doen. Soms gebeurt dat ook, hè? Stageplekken. Dames met hijab die geen stageplekken kunnen krijgen. Jongens die geweigerd worden of door de politie stelselmatig gecontroleerd worden omdat ze er verdacht uitzien. Maar het heeft ook te maken met onze... Met onze zelfbeeld en met onze collectieve idee van wie we zijn. Hè? Daar heeft het ook... Ik merk gewoon... dat ook een deuk oploopt. Dus wij moeten daar wel iets mee, vind ik. Je moet echt bewust jezelf voeden met positieve message. Met islam en hoe en struggelen met wat islam voor jou in deze context betekent.
Ja, wat wel best frustrerend eigenlijk is. En dat gaf je net ook goed aan, dat vaak bepaalde mensen of groepen opeens geclaimd worden door... Ja. Mensen die eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Ja. En als voorbeeld gaf je dan aan soefisme of Rumi... Ja. Die dan opeens wordt geclaimd door niet-moslims.
Ja.
Maar wat voor mij ook een heel goed voorbeeld is, is Muhammad Ali en Malcolm X.
Ja, vind ik ook.
Ik heb begrepen dat volgens mij de vrouw van Malcolm X, of een vrouw uit zijn omgeving, heel erg teleurgesteld was dat heel de wereld Malcolm X eigenlijk heeft geclaimd.
Ja.
Alle activisten, rechtse activisten, linkse activisten, noem het maar. Iedereen heeft hem geclaimd.
Maar niet zijn moslims.
Maar de moslims hebben hem niet geclaimd, terwijl zijn hele beweegmotivatie was de islam.
Ja.
Alles wat hij heeft gedaan voor de wereld was vanuit zijn islamitische principes.
Ja, klopt.
En hetzelfde geldt voor Muhammad Ali.
Ja.
En die twee worden zo weinig geclaimd door moslims, terwijl het eigenlijk gewoon een product van de islam is.
Ja, helemaal mee eens. En mijn andere grote inspiratiebron is Malcolm X. Juist ook omdat zijn leven is gewoon super fascinerend. Ik bedoel, en hoe hij verandert. Je ziet de verandering gewoon in zijn leven. En het is zo waardevol. Je kan zoveel leren daaruit. En hoe zijn militant zijn. In hoe hij gewoon altijd de waarheid sprak, ongeacht tegen wie hij had. En dat is dus rechtvaardigheid waar ik het over had, zojuist ook. Dat hij altijd gewoon bij zichzelf ook bleef. Wat er met figuren, vooral met... het gebeurt wel vaker hoor, maar als we bij de voorbeelden die jij aan had blijven. Hè, dus Muhammad Ali en Malcolm X. Kijk, ze worden door vooral zwarte linkse activisten geclaimd. Als zwarte militante mannen die gewoon heel erg uitgesproken waren.
Ja.
Maar het feit dat ze moslim waren, wordt heel vaak
van tafel geveegd.
Precies, het wordt heel vaak. Maar daartegenover, de moslims claimen ze helemaal niet.
Ja.
En dat is de
spanning,
denk ik.
Dat is meer dan jammer.
Ja, het is heel jammer, maar het heeft ook te maken, denk ik, met
het zijn een van de grootste figuren van de vorige eeuw, hè?
Precies. Maar het heeft ook te maken met huidskleuren. Als we heel eerlijk zijn, ik denk dat heel veel islamitische landen die niet zwarte bevolking bevatten, zwarte moslims misschien op een andere manier benaderen. Hè? Dus ik denk dat
racisme
binnen de gemeenschap.
Gebeurt ook op microniveau.
Precies,
dat,
gebeurt op microniveau.
Mensen in de moskee anders worden benaderd of geen salam terugkrijgen.
Precies,
dat ik denk van we kunnen het hebben over Muhammad Ali en over Malcolm X, maar als we onze broeders niet teruggroeten.
Gebeurt ook, ja. Maar het feit waarom wij dus die iconische figuren die we moeten claimen, niet claimen, heeft ook echt te maken met dat de meerderheid van de moslims die dan in... Kijk, ik bedoel, ik kan niet van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland spreken. Maar wat ik merk, ze kunnen zich misschien niet identificeren met ze omdat ze zwart zijn. Dat is wel... En dan denk
maar
ik,
waarom zou je huidskleur boeien? Dus dan, je bent moslim, dus je bent, als het goed is, islamitisch opgevoed. Dus dan zou je weten dat je huidskleur niet zou boeien.
Maar
als je een beetje geschiedenis leert, dan zie je dat vorige eeuw een van de grootste figuren in heel de wereld, die eigenlijk voor een hele revolutie heeft gezorgd, onder andere Malcolm X is. En die heeft dat vanuit zijn islamitische principes gedaan.
Ja.
Vooral nadat hij naar Mekka is gegaan en echt op zoek is gegaan naar hoe het allemaal in elkaar zat.
Precies, maar toch gebeurt het niet. En dat heeft echt, het is niet voor mij, in mijn analyse is het onlosmakelijk verbonden aan zijn huidskleur. Kijk, ik bedoel, theoretisch weten we dat dat niet mag.
Ja.
In praktijk zijn we toch wel racistisch, hè? En het is een hele interessante discussie. Kijk, als jij zegt, kijk, uiteindelijk is het ook het erkennen van dat mijn realiteit en de ervaringen die ik meemaak gelaagd zijn. Dus ik heb niet alleen met islamofobie te maken, maar ook met racisme op basis van mijn huidskleur. Dat heeft invloed op mij. Dus huidskleur doet er degelijk wel toe als het gaat om de geleefde realiteit of hoe wij ons verhouden in de samenleving. En ik denk ook dat juist omdat heel vaak dan te horen krijg als je dit probeert aan te kaarten is, ja, maar we zijn allemaal moslims, we zijn één umma.
Ja, maar dat is dan zeg maar dat soft side om het zeg maar weg te wassen van nee. En Bilal wordt vaak als voorbeeld gehaald
om deel
aan van nee, we hebben hem. Ondertussen mag een zuster niet trouwen met een bepaalde broeder, omdat hij op Bilal lijkt.
Ja, en dat zijn gesprekken die we ook gewoon aan moeten gaan, vind ik. En dat we ook gewoon, ik bedoel, mijn andere tegenwoordige voorbeelden is imam Omar Suleiman uit Amerika.
Ja.
En ik vind gewoon zijn werk fantastisch. Hoe hij activisme en zijn imam zijn met elkaar combineert, vind ik echt gewoon iets waar we van kunnen leren. En ik volg hem al jaren. En hij heeft ook gewoon series gedaan, podcast gedaan over Black en Muslim. Hij is nu bezig met een social justice podcast serie met vanuit het islamitische idee van hoe bedrijf je activisme. Mm-hmm. En hij heeft ook net, volgens mij heeft hij onlangs de Malcolm X Award gekregen voor zijn activisme en hoe hij zich inzet. En hij probeert die geschiedenis ook te verbinden aan de islamitische geschiedenis. En ook gewoon te laten zien van, hey, dit is Malcolm X is echt van ons, ook onze icoon. Ja. En ik denk dat dat nu steeds meer opkomt. Kijk, ik bedoel, wij hebben dit gesprek al. En ik denk dat er steeds meer bewustwording is en steeds meer mensen zich dat gaan toe-eigenen. Dat hoop ik in ieder geval.
Ja, ik vind zeg maar dat idee van activisme en islam, hoe onlosmakelijk die eigenlijk met elkaar verbonden zijn en hoe wij dat soms vergeten, dat vind ik echt fascinerend. Ja. Ik weet nog een keer hier op de vuur was dokter Altaf Hussein hier.
Ja.
En dat was toen met het Maagdenhuis debat en de bezetting. En nou ja, een zaal vol met moslimstudenten voornamelijk. Ja. En hij vroeg, wie van jullie was, volgens mij was het de dag ervoor, wie van jullie was gisteren bij de bezetting aan de UvA?
Niemand.
Dat was zo gênant. Ik dacht echt, oh, dit is best wel erg inderdaad. Want als je kijkt naar het idee van getuigen zijn, opkomen tegen onrecht in de samenleving. Hebben wij als moslims eigenlijk een soort, misschien extra verantwoordelijkheid zelfs. En dan blijven we toch weg van bepaalde plekken. Ja. Dus voor mij persoonlijk was dat heel confronterend. En dan is zo'n Omar Soleimani inderdaad heel inspirerend mooie, om te zien.
Precies, is een mooi voorbeeld. Maar toch, kijk, ik bedoel, ik begrijp ook wel waarom we zo self-centered zijn. Hè? Dus waarom wij, omdat er uiteindelijk, ik bedoel, islamofobie is echt wel
zelfbescherming.
Heftig, hè? Het is wel echt iets wat, echt een realiteit. En ik begrijp wel dat je dat het overleven alleen al soms genoeg voor sommige moslimstudenten. Dus ik wil
zelfs letterlijk, zijn er onderzoeken naar mental health? Dat heel veel mensen met verschillende identiteiten gewoon echt fysiek en mentaal te kampen hebben met
Dus ik vind het heel
dat gevraag constant inderdaad en de verwachtingen constant. Dus ik heb het ook wel moeilijk.
Dus ergens denk ik, het is belangrijk om activisme, maar niet ten koste van je studie, ten koste van je, weet je wel, van je islam. Het is belangrijk. En er zijn verschillende manieren van activisme bedrijven. Ik bedoel, als je over interessante onderwerpen schrijft. Ik vind de podcast die we nu aan het opnemen zijn, is een vorm van activisme. Ja, hè? Ja. Dus omdat we over gelaagde thema's hebben en een moeilijke gesprek met elkaar kunnen voeren, waarin wij gevoeligheden raken. Dus je hebt verschillende manieren. Maar het is wel, ik denk dat het wel nu een soort van een kantelpunt is misschien. Dat het nu, dat mensen ook zoiets van, het heeft geen zin om zelf ingekeerd te zijn. We moeten ook gewoon naar buiten toe en we moeten ook gewoon leven. En we moeten ook struggelen gaandeweg. En met vallen en opstaan komen er misschien. En het is ook belangrijk om coalities te sluiten en solidair te zijn met andere strijden. Dus, want uiteindelijk is de niet-witte omgeving of niet-witte populatie in Nederland is niet zo heel groot. Dus we hebben elkaar ook nodig om verder te kunnen komen.
Ja.
Dat is gewoon heel belangrijk, denk ik.
Ik moet denken aan existence is resistance. Ja. Soms is het alleen al genoeg om überhaupt ergens aanwezig te zijn en ook gewoon echt fysiek op een plek.
En dat heb ik
voor te leven, inderdaad, je studie te voltooien, precies, je werk, je carrière.
Ja, dat heb ik ook gedaan. Hè. Dus ik ben niet altijd op de voorgrond of actief.
Ja.
Ik ben gewoon de laatste jaren hier heel veel mee bezig. Maar ik heb wel, tijdens mijn studie was ik gewoon, ik werkte en ik studeerde en ik leefde mijn studentenleven. Ik bedoel, ik ging wel bij een studievereniging om interessante dingen te organiseren. Maar ik deed niet zo bijster veel.
Ja.
Omdat het is ook belangrijk om je basis gewoon goed te ontwikkelen. Maar als ik dan tegelijkertijd zie dat er een Amsterdam United bestaat of University of Color, die dus wel machtsstructuren bevragen en wel kritisch zijn op de universiteit, op noem maar op, instituties, dan denk ik, oké, waar zijn de moslimstudenten die waarom organiseer je jezelf ook niet?
Ja.
Niet dat, want soms zitten ze ook in Amsterdam United, ken ik een aantal, maar ergens denk ik ook van, het is ook oké om politiek te zijn. Daar zijn we soms bang voor, terwijl je toch al politiek bent. Je wordt zo benaderd, bejegend. En, Er is een onderzoekster, Nasia Kasi heet zij, uit de VS, die dus ook veel onderzoek doet naar islamofobie. En zij heeft heel veel MSA, Muslim Society Association, volgens mij de Amerikaanse overkoepelende moslimorganisatie. Ze heeft heel veel actieve leden heeft ze geïnterviewd en ze is naar heel veel bijeenkomsten en zo gegaan. En een van de constateringen die ze gedaan heeft is dat, en in, volgens mij misschien nog meer in Amerika dan hier, is dat er een soort van een middelklas moslimgemeenschap is, die dus wel welgesteld is, redelijk welgesteld, die dus wel kunnen studeren en noem maar op. En dat ze veel meer bezig zijn met het laten zien van dat ze goed zijn. En heel actief bezig zijn met positieve messaging. Maar dat zij helemaal geen... zij noemt dat dan, naast islamofobie heb je ook islamofilie. En dat is dan gewoon heel erg laten zien van, hey, ik ben eigenlijk een goede burger en ik doe ertoe en noem maar op. En zij zegt, maar ja, zij zijn alleen met soft measures bezig en kunnen niet kritisch zijn als het gaat om economische gelijkheid of justice in Amerika. Dus daar was zij ook heel kritisch op. En ik denk, en daar moeten we, denk ik, ik denk niet dat er een, misschien is er ook wel een middelklas elite in Nederland.
Er is wel klassenverschil.
Ja, tuurlijk. Wordt,
bijvoorbeeld,
wel...
ja, als je als student bent en zeg maar in staat bent om vocal te zijn, om je ongenoegen te uiten, dan heb je op zich al een stapje voor ten opzichte van anderen. En het is maar hoe je het gebruikt. Het is niet per se slecht of goed, maar het kan anders wel een nieuw soort klassenverschil worden binnen onze gemeenschap.
Precies, daar moet je wel voor oppassen, vind ik. Want ik merk ook gewoon, je kan ook in je universiteitsbubbel gaan zitten. Hè? Ja. Dus ik bedoel, studenten... Ik geloof echt, en ik heb geen data of onderzoek om dat te onderbouwen, maar ik denk dat islamitische en niet-islamitische studenten van kleur op mbo moeilijker hebben dan jij en ik op een universiteit bijvoorbeeld. Vanwege de sociaal-economische klasse die zij hebben. En wij kunnen, we hebben privileges omdat wij hoogopgeleid zijn en andere netwerken opbouwen en hier rondlopen en dat hebben zij...
Academisch opgeleid, niet hoog opgeleid.
Ja, academisch opgeleid. Goeie.
Ja. Maar om even terug te vallen naar je PhD, want we hadden het net over Malcolm X en over racisme, et cetera. Ja. Ik heb begrepen dat je een PhD doet, onderzoek naar racial relations.
Ja.
Kan je daar
ik ben een onderdeel van de Euromix Project. Dat is een project gefinancierd door ERC, heet het. Dat is een Europese fonds voor onderzoek in de wetenschap. En het project gaat over raciaal gemengde relaties. En wat wij willen doen met ons project is kijken naar wetten die gebruikt zijn om die relaties onmogelijk te maken, bijvoorbeeld. Ik kijk naar Engeland en dus ik ga kijken naar... bijvoorbeeld, ik ben nu volgende week moet ik mijn tweede versie van mijn onderzoeksvoorstel inleveren. En ik ga dus kijken naar studenten die in de jaren 19, ik denk 20, jaren 20, naar Engeland zijn gekomen. Dat is een groep waar ik naar ga kijken. Hoe zij dus relaties aangingen met Engelse witte vrouwen. En hoe dat dan vervolgens door de Colonial Office, dat was een bureau die dan die relaties onderhield, hoe dat gereguleerd werd. Want er zijn nooit wetten geweest van een relatie tussen een witte vrouw en een zwarte man mag niet. Maar bepaalde wetten zijn wel gebruikt. Er is ook beleid geweest. En ik ga kijken naar zeevaarders die ook uit Jemen, uit Somalië, uit allerlei landen ook vroeg naar Engeland gingen. En die dus ook daar op een gegeven moment zich vestigden. Je hebt in Engeland heb je in 1919 je hebt race riots gehad. En die race riots gingen, en het ging vooral tussen Arabs die dan daar werkten als die daar terecht zijn gekomen als zeevaarders, vooral Jemenieten. En die dan relaties hadden. Of het, nou ja, soms hadden ze wel relaties, soms ook niet. Maar hun aanwezigheid werd niet geaccepteerd. En daaruit zijn er dus... er was een man die dan een relatie had met een witte vrouw. Dat heeft tot een frictie geleid. En dat heeft tot een enorme race riots geleid. Die dan in alle steden met een scheepvaart, hoe noem je dat? Scheepsindustrie, havensteden inderdaad. Havensteden is in Liverpool, Manchester, et cetera. Cardiff, London waren er enorme rellen. Waarin dus alles wat niet wit was aangevallen werd. En ik ga dus kijken van oké, hoe heeft de wet, hoe heeft de wet daar een rol in gespeeld? Een ander interessant punt wat ik tot nu toe heb gevonden met betrekking tot de studenten is dat drie Afrikaanse landen, namelijk Senegal, Botswana en Angola, waren witte vrouwen die dus getrouwd waren met een zwarte student die uiteindelijk de eerste president werd na onafhankelijkheid in die landen. Ja, en dat vind ik heel fascinerend, omdat ik denk van oeh, interesting. Een andere punt wat ik heel interessant vond is Nkrumah, Ghanese, Pan-Africanist, die een relatie had met een Egyptische vrouw. En dan komt kleur ook ineens meespelen. Want hij had relaties met witte vrouwen in Engeland. Maar besloot vanwege zijn, onder andere vanwege zijn politiek, om niet daar een huwelijk aan te verbinden. Dus bij terugkomst heeft hij ook deels een politieke huwelijk gesloten met een Egyptische vrouw. En toen zijn vrouw dus vanuit Egypte naar Ghana ging, zeiden de Ghanese van, zij is wit. Ja. Waarop hij zei, ook al is zij wit van huid, although she's fair, she is an African lady. Om zijn Pan-Afrika. En hij deed dat deels, dat schrijven de onderzoekers ook, om Noord-Afrika en West-Afrika en Zuid, om een verbinding te leggen tussen de spanningen die er zijn tussen Noord-Afrika en de rest van Afrika.
Ja, het persoonlijke is echt politiek. Volgens mij is dat het beetje de draad van dit gesprek. Ja, dat je, soms ontkom je er niet aan als je studeert of leeft. En soms dan is het een hele bewuste keuze die dan wordt gemaakt om dan
om zo mee om te gaan. Ja. Dus ik vind het gewoon heel fascinerend om te kijken dat er bijvoorbeeld mensen gedeporteerd zijn omdat ze een relatie hadden met een witte vrouw. Of dat ze geen banen kregen. Vakbond speelde daar toen heel erg een rol. Dus ik wil weten wat voor rol. Dus het waarom ik dit heel fascinerend vind, is omdat het recht is ook een instrument die gebruikt wordt om een bepaalde politieke, maatschappelijke realiteit in stand te houden. Een soort van status quo. En dat zie je in het verleden. En ik uiteindelijk hoop ik, want dat gaat om racialisering van groepen. En uiteindelijk wil ik ook, want het liefst zou ik onderzoek willen doen naar hoe moslims nu hedendaags geracialiseerd worden. We zijn niet meer. Het maakt niet uit of je uit Marokko, Libië, Somalië komt. Het feit dat je moslim bent is een ding wat jou tot een groep laat behoren. En dus de racialiseringsproces die moslims in Europa, in het Westen meemaken, dat vind ik heel fascinerend. Mm-hmm. En er zijn onderzoekers die bezig zijn ook om een vergelijking te trekken tussen hoe Joden geracialiseerd zijn in het verleden en moslims nu. En Mathéa Westerduin, een vriendin van mij die hier aan het promoveren is, doet dat bijvoorbeeld. Dat doet een heel interessant onderzoek. Dus uiteindelijk wil ik daar ook mee gaan. Ik ga ook kijken naar, want je had ook Soedanese studenten die in Engeland studeerden. Ja. Van hoe ging dat? Wat voor rol speelde islam dan in die relatievorming?
Wat denk je is het belangrijkste wat wij hier in de Nederlandse samenleving van je onderzoek kunnen leren? Of van wat toen gebeurde? Dus die spanning eigenlijk met, er is een soort norm, een soort wet en toch weer niet. En dus dat de geest van de wet en de letter van de wet, die worden dan naar eigen omstandigheden ingevuld.
Ja, precies. En ik denk, kijk, uiteindelijk, ik ben heel erg gefascineerd geraakt door de hele critical race theory benadering van het recht vanuit Amerika. Dus critical legal en critical race theory. En dat is gewoon om de hele tijd om de wet ook terug te plaatsen. Wet staat niet boven de maatschappelijke realiteit.
Het is ook niet objectief. Dat is het idee waar het op is gestoeld. Maar het klopt niet.
Helemaal niet. Het is niet neutraal. Ik bedoel, het feit dat we dat al zeggen is een vooruitgang, denk ik, in Nederland. Ja. Dat wordt niet genoeg gezegd. En mijn doel is om dat heel erg naar voren te brengen. Hoe de wet gebruikt is als een machtsinstrument om om dus de status quo in stand te houden. En dus dat wij de wet niet blindelings moeten vertrouwen, maar dat we gewoon heel kritisch daaraan moeten kijken. Om hieraan toe te voegen, wat mij heel erg fascineert als het gaat om islam en de wet en nu, is al die wetten die dan neutraal zijn, maar die bijvoorbeeld gezichtsluis, het verbod op niqab, ritueel slachten. En vooral de laatste uitspraak van het Europese Hof met betrekking tot hijab. En dat werkgevers nu vrouwen met hijab mogen weigeren. En dat objectiviteit of neutraliteit als argument gelegitimeerd is door de Hof. Omdat in die uitspraak wordt er gezegd, het gaat ook om filosofische en andere religieuze uitingen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk de voorbeelden die daar aan ter grondslag lagen, waren twee islamitische vrouwen die ontslagen waren omdat ze een hijab zijn gaan dragen.
Ja. Ja.
Dus dan denk ik, ja, dus de werkelijkheid wordt dan een beetje soort van uit de beeld gehouden. Terwijl iedereen weet waar we het over hebben. Mm-hmm. Maar het wordt een heel neutraal iets gepresenteerd.
Ja.
En daar heb ik dus moeite mee. En dat wil ik bevragen.
Oké, okay, nou super interessant. We zijn bijna tegen het einde van dit gesprek alweer. We zijn echt van macro naar microniveau gegaan. Van ja. Geest van de wet naar letter van de wet. Super interessant allemaal. En ook nog, wat ik ook heel interessant vind, is die... de manier waarop wij ons als moslims tot al die omstandigheden verhouden en hoe wij ons onderling ook met elkaar, ja. Hoe wij ons tot elkaar spiegelen. Als jij nu, wanneer was de laatste keer dat je hebt gestudeerd? 10 jaar geleden? Zo?
Nee, nog iets korter. Ja, 2012 ben ik af.
2012.
Ik was best, ik was een beetje laat begonnen.
Ja. Nou, wat zou jij jezelf als student, met alle kennis van nu, wat zou je jezelf mee willen geven om je af te sluiten?
Ja. Allereerst, ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging. En ik vind het echt een hele geweldige initiatief wat jullie met de podcast doen. Ga vooral zo door en laat van je horen. En weet je, ik bedoel, wees trots op je, en dat zeg ik ook tegen de luisteraars, op je ingewikkelde identiteiten. Dus je Islamitische identiteit, je afkomst, et cetera. Om af te sluiten, advies aan mezelf. Ja. Ik wou, want ik heb heel lang, dat heeft ook waarschijnlijk met mijn universiteit te maken, maar ik heb heel lang gewoon, ben ik heel stil geweest. Ik was helemaal niet vocaal. Ik was niet bezig met activisme of met... ik hield me gewoon heel erg stil. Mm. Omdat ik ook, en ik hou er ook van om te observeren. Dus ik was heel erg ook bezig. En ik voelde me ook niet veilig genoeg hoor, om bepaalde uitspraken te doen. Dus ik zou, als ik mezelf advies zou geven, zou ik zeggen, ga het gesprek aan en daag de ander ook uit. En wees bewust van waar je vandaan komt en waar je naartoe wil.
Ja.
Wees ook niet bang om fouten te maken. Ik bedoel, anders leren we niet. En wees ook bereid om gewoon toe te geven dat je fout zat. Ik denk dat het allerbelangrijkste is wat je zou kunnen doen. En besef dat alles wat we doen is in een proces. Ik bedoel, ik zie mijn hele leven gewoon een soort van een boek... waar elke keer een hoofdstuk bij komt, waardoor ik dus wel een stukje verander. Misschien niet altijd wijzer wordt, maar wel verander. En er komt een dag dat ik er niet meer ben. En dat is dan de laatste hoofdstuk.
Maar wel heel diep.
Ja, laatste boodschap.
En dat is dan mijn... En ik hoop dan dat ik een mooie boek heb kunnen achterlaten.
Mooi. Dus super bedankt. Nou, we moesten even ontzettend bedankt voor je aanwezigheid. Het was tof om dit samen te doen.
Ja.
Lezers, kijkers, luisteraars, bedankt voor jullie aandacht. En tot de volgende, inshallah. Assalamu alaikum.